voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zing psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Hooglied 2. Hooglied 2. De te zingen psalmen zijn psalm 33, vers 10 en 11. Psalm 19, vers 6 en 7. Psalm 35, vers 1. En Psalm 106, vers 2. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Hooglied 2. En de te zingen psalmen zijn Psalm 33, vers 10 en 11. Psalm 19, vers 6 en 7. Psalm 35, vers 1. En Psalm 106, vers 2. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn deze middag voort door met elkaar te zingen, en wel van de 33ste psalm, het 10e en ook het 11e vers, psalm 33, het 10e. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in den Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust, op het 11e vers, laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Goede dierenvader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Weer steeds alle smart. Het 10e en 11e vers van de 34e psalm, 33e psalm. Gemeente, de schriftlezing voor deze middag vindt u opnieuw weer opgetekend in het Hooglied, andermaal het tweede hoofdstuk, en zal u weer opnieuw worden voorgelezen vanaf het eerste tot en met het 17e vers, Hooglied 2 vanaf vers 1 dus. Maar ook deze middag doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen, gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des vouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemel te zoet. Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteun gij lieden mij met de flessen, versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reën of bij de hinden des schuld zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem mijns liefsten, zie hem. Hij komt, springen op de bergen, huppelen op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter ons een muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt op mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem der totelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vrienden, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene in een steile plaats. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vang gijlieden de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijne en ik ben zijne, die wijd onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vliegen, keer om, mijn liefste. Word gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Peter.
Gemeente, we willen nog zingen met elkaar voorafgaand uit de 19e psalm. En wel het 6e en 7e vers, het 19e, de 19e psalm, het 6e, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon? En het 7e vers weerhoudt, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoofdij. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer. Van grote zonde vrij. En wat er verder volgt in 6e en 7e vers van de 19e psalm. met Gods hulp deze middag uw aandacht een ogenblik bepalen bij opnieuw het Hooglied, tweede hoofdstuk, vanmiddag het 15e vers. Dus de tekstwoorden voor vanmiddag, Hooglied 2, het 15e vers, en daaruit Gods woord en de tekst nog eenmaal als volgt. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven. Want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Gemeente, ik zou onder deze tekstwoorden vanmiddag maar willen zetten de zorg voor de wijngaard. De zorg voor de wijngaard. Een drietal gedachten bepalen daarin onze aandacht. Want ik zie in het 15e vers natuurlijk in de eerste plaats dat die wijngaard een lieflijke vrucht heeft voortgebracht. En in de tweede plaats dat er ook een dreigend gevaar is voor die wijngaard. En de derde is toch wel dat er een indringende opdracht ligt voor die wijngaard. Dus de zorg voor die wijngaard, ik zei in de eerste plaats, is dat vanwege de vrucht die er mag zijn. In de tweede plaats het dreigende gevaar. En in de derde plaats ook natuurlijk die indringende opdracht die er ligt. Want gemeente, het is opnieuw natuurlijk vanmiddag het Hooglied, opnieuw dat tweede hoofdstuk. En het is eigenlijk opnieuw ook de Heer Jezus Christus, die als het ware door de mond van Salomo vanmiddag het woord tot ons komt te richten. En dan wel eigenlijk zo weer opnieuw heel beeldend, zoals we dat natuurlijk wel gewend zijn vanuit dat Hooglied. Het gaat vanmiddag uiteindelijk over de wijngaard. En als ik zeg die wijngaard, dan is dat natuurlijk voor velen ook geen onbekend beeld. Maar laat ik het misschien proberen nog maar wat voor te stellen vanmiddag. Die wijngaard, dat is eigenlijk, we zouden zeggen, in zijn geheel gezien, nou ja, de kerk. En dan bedoel ik nou even niet de kerk met een hoofdletter, maar zogezegd de kerk met een kleine letter. Of zoals we dan wel eens gewoon zijn te spreken, dat is eigenlijk het instituut van de kerk. Dus de Heer Jezus ziet als het ware die wijngaard, nou ja, als de uitwendige kerk. Maar als hij het vervolgens heeft over die wijnstok, ja, dan bedoelt hij natuurlijk eigenlijk niks en niemand anders dan zichzelf. Want hij is de ware wijnstok, zo lezen we in Johannes 15 immers. Zo heeft hij zichzelf voorgesteld. Dus dat beeld, ja, dat komt vanmiddag natuurlijk ook wel weer heel duidelijk naar voren. En als we dan vervolgens die wijngaard bezien en die wijnstok daar zien, dan weten we dat een wijnstok ook niet is zonder ranken. En ranken zijn eigenlijk die takken die in die wijnstok zijn verbonden. En aan die wijnstok hangen dan, aan die ranken hangen dan weer druifjes, kleine vruchtjes. Nou ja, dat is het beeld eigenlijk, geliefden, wat ons vanmiddag natuurlijk voorgesteld wordt. Als het gaat over die wijngaard. En dan, ja, gaat het natuurlijk vanmiddag toch wel eigenlijk heel bijzonder over, nou ja, die druifjes. Ik zei zo straks over die ranken. En dat zal u natuurlijk niet verbazen dat het dan vanmiddag in een dienst van nabetrachting wel heel bijzonder gaat, nou ja, over Gods kinderen. Over ware avondmaalgangers. Want immers, zij zijn het toch, nou ja, op wie dat beeld zo heel duidelijk van toepassing is. Want juist Gods kinderen zijn ingeënt in die wijnstok. Dat is niet zo geweest altijd in de leven, dat weten ze wel, daar kunnen ze van gewagen. Want ze weten, en dat weten wij ook allemaal wel, dat we van nature natuurlijk, ja, deel hebben aan die oude stam, zo zeggen we wel eens. En dan bedoelen we eigenlijk aan die oude stam, dat is Adam. En die oude stam, dat is geliefde, die stam, nou ja, waar misschien nog wel wat vruchten aan hangen. En in het oog van de mensen misschien nog wel liefelijk zijn, misschien nog wel begeerlijk zijn. Maar voor God zijn al die vruchten ten diepste, nou ja, allemaal met zonde bevlekt en bezoedeld. Of beter gezegd, kwade vruchten. Verwerpelijke vruchten. En daar hebben Gods kinderen, ik zei avondmaalgangers, in de leven allemaal oog voor gekregen. Die hebben allemaal door het ontdekkende licht van Gods woord en door de ontdekkende onderwijzingen van Gods Heilige Geest leren zien, nou ja, welke stinkende vruchten ze voortbrengen. Vroeger meenden ze dat allemaal nog wel ging. Dat ze nog wel enige mate voor God wel behagelijk waren. Maar toen dat licht ging schijnen in hun hart en in hun leven, toen zijn ze aan de weet gekomen dat, nou ja, eigenlijk alles in de leven niet anders zijn dan, nou ja, stinkende vruchten. De beste werken zijn niet anders dan blinkende zonden. Dat was een ontdekkende weg. En dat is wel noodzakelijk en dat is ook gelukkig als dat in ons leven heeft mogen plaatsvinden. Want ik zeg natuurlijk vanmiddag opnieuw tegen jong en oud. Als dat in ons leven nou nooit eens werkelijkheid wordt. Ik bedoel, als we nou nooit eens eerlijk gemaakt worden. Ach, dan razen we eigenlijk als een blind paard door de tijd naar de eeuwigheid. En dan gaat er een tijd aanbreken, nou ja, dan is het eigenlijk geen tijd meer, maar dan is het eeuwigheid geworden. Maar ik bedoel natuurlijk, gaat er een moment aanbreken, ga je echt eerlijk worden. En dan ga je misschien wel roepen, waarom heeft die dominee die eerlijke verteld? Ga je misschien wel zeggen, waarom heeft mijn vader, mijn moeder me niet vaker dat op het hart gebonden? Voel je dat? Ik zei, Gods kinderen zijn erachter gekomen. Dat ze blinkende zonden, stinkende vruchten voortbrengen. Die hebben gevoeld hoe ellendig en arm en jammerlijk en blind en naakt ze waren. Kijk, die zijn, nou ja, als het ware, ga ik maar even zo weer zeggen, met dat mooie beeld van Thomas Boston. U kent dat wel, denk ik. Ik heb het vast wel eens genoemd. Maar die gaan als het ware met die bijlslagen behandeld worden. Waarom? Dat zijn die goddelijke bemoeienissen, geliefden, om u en mij van die oude stam af te brengen. Maar hij geslagen wordt voor je pijn. Want de waarachtige bekering in het leven van een mensenkind gaat nooit zonder pijn. Gaat altijd gepaard met tranen. Ga je wenen. Dat je zo lang en zo vaak tegen de Heere hebt gezondigd. Gedaan hebt wat kwaad was in zijn ogen. Zou je er alles wel aan willen doen om zalig te worden. Maar weet je wat nou is? Je hebt met alles moeten ondervinden dat hij nog aan die stam zo vast zat. En niet anders kon voortbrengen dan. Nou ja, weer die blinkende zonden. Want het allerbeste, ik ga het nog een keertje zeggen, gemeente. Dat is zo nodig om dat te onderwijzen. Het allerbeste is niet anders dan blinkende zonden, straf en helwaardig in het oog Gods. Waarom zegt u dat, dominee? Omdat Gods woord mij en u leert, gemeente, dat al wat uit het geloof niet is, zonde is. Dus wat is nou nodig? Dat ik met alles aan het eind kom. Of heel eenvoudig. Dat ik afgekapt word van die oude stam. Ga ik weer heel proberen beeldend het voor te stellen. Ik probeer zo kort mogelijk bij u te komen, gemeente. Als dat nou gebeurt, dan val je als een tak op de grond. En ga je uitroepen, verloren, verloren, verloren. Heb je er alles aan gedaan? En je bent met alles in de dood terechtgekomen. En dat is nou best een plekje. Waarom? Gaat God werken? Gaat hij opruimen? Hij was opgeraapt. Ik bedoel, is dat gebeurd in je leven, hij opgeraapt werd en in die wijnstok werd ingeënt. Kijk. Dat is die wijnstok. Waar Christus het over heeft. Dat zijn Gods kinderen, zei ik. En daarom zeg ik altijd, gemeente, ik zou bedriegen als ik het niet vertelde. Maar dat moet u nou wel weten in uw leven. Kan in je jonkheid gebeuren, kan in je ouderdom gebeuren, kan in de kracht van je leven gebeuren, maar er is een volk op aarde dat weet het. Er is me geen leed meer uit om geheugen te wissen, toen heeft God hen genade geschonken. Toen mochten ze zingen, God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Kijk, toen waren ze ingeënt in hem. En wat gebeurde er? Ga je nieuwe vruchten voortbrengen. Dat is geen vrucht van eigen akker. U begrijpt het beeld. Als je in die wijnstok bent ingeënt. Word je door die wijnstok gevoed. Door die wijnstok onderhouden. En staat die wijnstok ervoor in, geliefde, dat de vruchten der bekering waardig voortkomen. Want het is onmogelijk. Onmogelijk. Als je door een waar geloof Christus zijt ingeënt, dat je niet zult voortbrengen vruchten der bekering waren. Dat is onmogelijk. Want dan zou God geen God zijn, zou genade geen genade zijn, zou de Heilige Geest niet die almachtige kracht God zijn die genade verheerlijkt in het leven. Dus het is onmogelijk. Dan wordt het geloof door de liefde werkend. En dan ga je nieuwe vruchten voortbrengen. Staat hier toch in Hooglied. De vijgenboom brengt jonge, kleine vruchtjes voort. Staat er zo tere. Zijn er ook tedere vruchtjes. Klein. En alles wat klein is, is vaak heel tere. Een klein kind is een teerkind. Een klein diertje, dat is een teerdiertje. En een vruchtje, wat klein is, moet heel voorzichtig mee omgaan. En zo is het natuurlijk ook in het leven der genade. Maar dan komen de vruchten. Welke vruchten? Nou, moet me altijd een beetje proberen te temperen dat ik niet alles ga noemen, geliefde. Maar ik kan ook natuurlijk niet het een en ander niet gaan noemen. Maar geloof, hoop en liefde, laat ik daar eens mee beginnen. Ook dan maar in die volgorde, denk ik. Hè. Want de eerste vrucht, door de Heilige Geest gewerkt, de generaal der genade, heeft ooit zijn oudvader, geloof ik, gezegd. Dat is geloof. Waarom? Het geloof verenigt met Christus. Het geloof is een gave Gods. En wat is het geloof? Nou ja, wat is een waar geloof? Hoef ik niet uit te leggen vanmiddag, denk ik. Doe ik toch nog maar even heel kort. Het is niet alleen een stellig weten en kennis. Wat ook alles voor waarachtig houdt. Waar God in zijn woord geopenbaard is. Maar ook dat vaste vertrouwen. Oh, die eenvoudige Heidelbergen gemeente zei Kobberen, hou je daaraan vast. Want ik zei, dat geloof is nou het eerste wat de Heere werkt in het hart. Want het geloof verenigt met hem een gave God. En als dat geloof nou in beoefening is, geliefde, dan weet je één ding. Maar wel heel zeker. Dat Christus uw zaligmaker is en dat u voor zijn rekening ligt. Of beter gezegd, dat hij alles voor u heeft gedaan. Want in het waar zaligmakend geloof ligt zekerheid. Dan is al het ongeloof eruit. Dus ik zei, dat is het eerste wat de Heer werkt dit uit. Mag ik nou eens vragen, misschien weten we daarvan, gemeente. Ja, avondmaalgangers zullen er vanaf weten, denk ik, toch? Maar hij daar nou ook de begeerte toe, Heer, zou u me dat nou ook willen geven in mijn hart? Kijk, als het geloof gewerkt wordt, geliefde, dan zeg je, Heer, ik zal nooit meer twijfelen. Waarom niet? Omdat je ogen geopend zijn. Ja, voor die uitnemendheid van Sion's betalende borg. Dan is alles wat aan hem is, gans begeerlijk. Geloof, hoop, dat is hoop, dat is die vaste hoop. Dat is niet zo van, nou ja, ik hoop maar dat dan. Maar de hoop die de Heere werkt in het hart, is een vaste hoop. Weet je waar je dan hoopt? Dan ligt er een hoop weggelegd. Ik bedoel, dan ligt de zaligheid voor je weggelegd. Dan zou heel de wereld zeggen, man, zoek het nog eens om, onderzoek het nog eens, en je kunt je toch vergissen. Dan zeg ik het zelf uit zijn mond gehoord. Dat getuigenis Gods in mijn ziel is zo krachtig geweest. Nou ja, laat ik het zomaar zeggen, dan is de hel op slot gegaan. Dat is echt zo hoor. En is de hemel voor je geopend. Is de hoop je vaste verwachting de eeuwige zaligheid. Nou, ik ga het vanmiddag toch weer zeggen. Ik probeer wel eens jonge mensen jaloers te maken. Met al mijn lekker gebrek. Maar op zo'n moment kun je sterven, want de schuld is weggedaan uit het boek. En je wil ook wel sterven, want jij hebt hem leren kennen en in de gemeenschap met hem, dat is het ware leven. Ik zei, dan kun je sterven en dan wil je sterven. Kijk, dan leef je tot zijn Heer. En dan zou je nog maar één keer in je leven die hoop hebben gehad. Door God gewerkt. Is de vaste hoop. Geloof, hoop, de liefde zei ik nog zo'n vruchtje. Ja. Wat is de liefde? Liefde laat zich niet beschrijven, hè. Maar dan kun je eerlijk zeggen, Heere, ge weet alle dingen. Ge weet dat ik u lief heb. En zeg je, kijk, wij weer bij dat hooglied, hè. Zulke een is mijn liefste, dat wij met zulke liefdesbanden aan hem verbonden, dat wij dronken van de liefde. En de liefde ziet niet op zichzelf, maar de liefde ziet altijd op een ander. Dat is die vrucht. Dan zeg je, Heer, ik zou je hartelijk lief hebben. Dat zijn die vruchtige liefde. Maar ik zei, ik wil er nog wat van zeggen. Dat vruchtje is ook ootmoed. Ik bedoel, als je met hem verenigd bent, is er ook ootmoed in je ziel. Wat is ootmoed? Ootmoed is nederigheid van het hart. Zal ik het zomaar proberen uit te leggen. Nou, dan heb je de laagste plaats in je leven leren innemen en daarbij zo goed mee af. Want je bent de grootste van de zondaren in je leven geworden. Maar als genade verheerlijk wordt, ben je ook de allerminste van al de heiligen. Mooi geen hoogvlieger hoor. Want de Heere maakt mensen nederig van hart. Dat doet die geliefden opdat hij dan alles zal worden. Daar heb je altijd tegen ingevochten. Maar als de Heere je nou op dat plekje legt, in de laagte. En Gods offers zijn een gans verbroken geest en een verprijzelde van hart. Dan weet je niet anders dan altijd aan we blijven. Kon je daar nou altijd maar blijven liggen. In die ootmoed. In die ootmoed. In die ootmoed. Want nou moet je misschien wat klagen. Misschien zal ik er straks nog een keer wat proberen van te zeggen. Maar ik zei gemeente, ootmoed wordt wel gewerkt als een vruchtje van zijn genade. Ik vertel dat natuurlijk gemeente opnieuw. Opdat u en ik zichzelf zullen onderzoeken. Niet je buurman of, maar uzelf. Of u nou in het geloof bent. Ik bedoel, of je nou aan Christus bent verenigd geworden. Of je nou iets van die ootmoed hebt leren verstaan. Kijk, dan krijg je ook een heel aanhankelijk leven. Dan is de Heer je alles geworden. Bij nauw aan hem verbonden. Kun je niks meer zonder hem. Wil je niks meer aan hem. Wil je als het ware. Ik zeg het met eerbied en voorzichtigheid. Maar alle dagen wel aan zijn hand wandelen. Dichter bij hem, hoe liever je het hebt. Want er is geen beter leven dan dat leven. Kijk, dat is nou dat vruchtje wat daar gewerkt wordt. En krijg een biddend leven. Ook een teer leven. Dat is dat tere leven der genade. Toch, we hadden het over die tere vruchten. Sta je op met de Heer, ga je naar bed met de Heer en overdag ga je met de Heer. Ik bedoel, gedurig biddende. Met de pet op. En krijg de Heer in alles nodig. Wij zonder de Heer niks doen. Want je bent veel te bang om hem kwijt te raken en om tegen zijn wil te handelen. Allemaal van die kleine vruchtjes. Dat is het begin van het werk Gods. Ach, ik zei die afhankelijkheid, die aanhankelijkheid. Matigheid. Ik bedoel met matigheid nog maar vanmiddag dit te zeggen. Wat kan heel de wereld je dan nog schelen? Hè? Kun je alles overboord zetten. Maar je kunt niet bevatten hoe rijk of je dan wel bent. Je hebt een schat in je hart die veel groter is dan alles wat de wereld biedt. Verbind je zo nauw aan de Heer. En de Heer onderhoudt je zo gestaag. Hij onderhoudt zo gestaag je heugelijk lot. Nou ja, ik zei gemeente zo wat vruchten. Door de Heer gewerkt. Toch. Ik zou bijna eigenlijk willen zeggen, dat is die tijd van die eerste liefde. Ik denk dat er onder ons zijn die wel weten wat ik nou bedoel. Dan ga je met de Heer door de tijd. Dan leef je als het ware in de hemel. Kan er niks bij door. Kun je er niks naast verdragen. En hij eerlijk en stilletjes en in oprechtheid gezegd. Heere, ik zal nooit meer zonden. Ik zal nooit meer zonden. Ik zal je nooit meer verdriet doen, Heere. Ik zei, dat is de vrucht van genade verheerlijkt in je hart. Dat is de dankbaarheid, de ware dankbaarheid die de Heere bewerkt in je leven. Als vrucht van genade. Zoveel goed ontvangen. Zoveel aan hem te danken. En zou je dan nog iets doen tegen zijn wil? Dat kun je niet, dat wil je niet en je bent er waakzaam voor. Maar dan komt een Heer juist die bruid. En dat is vanmiddag de zondewijsheid. Voor Gods kinderen. Dan komt een Heer juist die bruid zo te waarschuwen. Vangt gij lieden ons de vossen, die kleine vossen. Die de wijngaarden verderven. Ik zei, er is een dreigend gevaar. En daarom is de Heer nou zo eerlijk. Wat geliefden, die vrucht kan aangenaam zijn in uw leven. Maar die vrucht is in de eerste plaats aangenaam geweest in Gods ogen.
Want hij verlustigt zich altijd, nou ja, in zijn eigen werk. Ik denk met u natuurlijk aan de tijd van de schepping. Toen de Heer hemel en aarde geschapen had na 6 dagen en op de 7e dag rustte hij. En u zult wel weten, dat is niet alleen letterlijk rusten zo van, nou ja, met je armen over elkaar bij wijze van spreken. Maar dat woordje rusten, dat betekent in het oorspronkelijk ook zoiets als verlustigen. De Heer overzag wat hij gedaan had. En het maakte zijn hart, zouden we zeggen, vrolijk. Hij verheugde zich in al datgene. Kijk, dat was in de schepping. Maar geliefde, dat is eigenlijk ook in het werk van de herschepping. Dat verlustigde de Heer zich ook in zijn eigen werk. Moet in dat verband ook altijd maar weer denken aan Job. U weet wel, die man, oprecht, godvrezend, vroom, wijkende van het kwaad. Zo wordt hij ons in dat eerste hoofdstuk beschreven. En dan komt Satan, u kent dat gedeelte. En dan zegt Satan eigenlijk, ja, is het ook om niet dat Job u vreest. Ik heb een betuining gemaakt en ik heb hem rijkelijk gezegend. En dan komt de Heere zich te verheugen in het werk dat hij in Jobs leven heeft gedaan. Dan zegt hij, heb je mijn knecht Job gezien? Er is niemand gelijk Job op deze aarde. Hij wijst als het ware het werk van het woord en de geest in de ziel en in het leven aan van deze Job. Ik zei, de Heere verlustigt zich erin. En hoe is hij de landman? En de landman staat altijd in voor de vrucht en de landman waakt ook over de vrucht. Want de vrucht is voor die landman. En daarom is die landman, Christus Jezus zouden we zeggen, nu ook zozeer bewogen. In het tijdelijke leven over zijn werk, maar ook in het geestelijke leven. En juist ook wel in het leven van die bruidskerk. Want juist in het leven van Gods kinderen, in het leven van die bruidskerk dus, doet de duivel zo er alles aan om dat werk te verstoren en te verderven. Die is altijd onrustig, altijd bezig, altijd doende om het werk Gods te verstoren en te verderven. Want die duivel heeft zijn aard ook niet verloren. Ik bedoel, nou ja, in de hemel eens zijn die heilige engelen in opstand gekomen tegen God. En ik had het over het paradijs, maar u weet ook dat er door de listige omleidingen van de duivel daar ook de val in het paradijs heeft plaatsgevonden. Hij kon het niet verdragen. Dat de Heere de eer ontvang. Dat alles, we zouden zeggen, jubelde tot eer van zijn naam. Dat komt hij nou ook weer in het leven van zijn volk en kinderen te doen. Probeert hij daar ook weer het werk des Heeren te verstoren en het werk des Heeren te verderven. En daarom komt de Heer het nou zo eerlijk voor te stellen. Ik zei in dat boek Hooglied als het onderwijs. Hè, want het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is aan slechten, eenvoudigen, u en ik. Ware wijsheid leert. Dat hij het zegt. En vangt gij lieden ons de vossen. De kleine vossen. Je hebt u me zo eigenlijk weer opnieuw op gemeente. Natuurlijk ook zo deze dagen. Dat de Heer het wel als het ware weer. Nou ja, poëtisch gezien herhaalt. Dat doet hij natuurlijk wel vaker. Maar toch wel weer een klein beetje anders. Hij spreekt eerst over de vossen. En dan over de kleine vossen. Ik dacht een ogenblik, misschien bedoelt de Heer wel, en dat wijzen onze kanttekeningen natuurlijk ook op. Je moet eerst het grootste gevaar proberen weg te nemen. Dat wat in het oog springt. Die vossen. Om vervolgens naar die kleine vossen te gaan. Want ja, gemeente, dat is natuurlijk weer dat beeld wat hier in het Hooglied ons wordt voorgesteld. Maar die vossen, dat was zo'n bekend beeld. U weet wel, dat gedeelte Judea, dat berggebied in Judea. Nou ja, daar waren de vossen natuurlijk niet onbekend. Wat zijn dat voor vossen geweest? Nou, ja, moet ik altijd met voorzichtigheid maar wat van proberen te zeggen natuurlijk. We weten het niet goed, maar de meeste geleerden zijn het erover eens dat het wel een kleins andersoortige vos was dan wij kennen. Die vossen waren waarschijnlijk maar zo'n 1,5 kilo vossen met wat grotere oren dan wij kennen. Maar er waren er vele van, en dat weten we ook allemaal als we denken aan de geschiedenis natuurlijk met Simson, toch? Toen hij door zijn schoonvader bedrogen was, zijn huisvrouw was weggegeven aan een ander en hij maar met de jongste dochter moest doen. Toen ontstak Simson in woede, hij ving 300 vossen, weet u nog? Hij bond ze met de staarten aan elkaar, stopte er een fakkel tussen en jaagde ze tussen de korenvelden. 300 vossen. Dus ik zei, in Israël waren ze bekend. Maar gelijkertijd, geliefden, en dat is natuurlijk weer in het geestelijke, dan maar weer een ander beeld gebruikend. Maar die vossen zijn er natuurlijk altijd ook geweest. De Bijbel spreekt van vossen. De Bijbel spreekt veel in beeldspraak. Kantekeningen verwijzen daarna natuurlijk onder andere naar die leugenprofeten. In de tijd dat, nou ja, de oordelen van de ballingschap aanwezig waren. Toen waren de leugenprofeten te midden van die ware profeten gods. Die ware profeten gods hebben het volk opgeroepen tot waarachtige bekering. Tot verlaten van de slechte paden. Een wederkeer tot de Here. Maar die leugenprofeten, ze hebben gezegd, dat valt allemaal wel mee. Dan lees ik in Ezechiël dat die leugenprofeten waren als vossen in de woeste plaatsen. Voel je dat? Worden die vossen dus als het ware met mensen vergeleken? Ja, onze kanttekenaren wijzen ook zo mooi nog naar Herodes. Dat was ook zo'n vos. Ook zo'n arglistig man. Die had het eigenlijk ook op Christus en dus op zijn kerk gemunt. Dat de Heer Jezus het moest zeggen. En zeg nou die vos. Dat ik op de wereld ben en in de wereld wandel en in de wereld werk. En dat ik mij zo bedoel die als het ware te zeggen. Door die vos, door Herodes niet laat verleiden. Nou kijk. Nou zegt de Heer, vangt ons de vos. Die de wijn gaat verderven. Nou ja, dan zien we natuurlijk zo weer samen als het ware voor ogen die wijn gaat. Waar die vossen in hun vele getalen aanwezig hebben proberen binnen te dringen. Om die wijngaard, ik zei zo straks, dat is de kerk met de kleine letter, weet u nog. Om die wijngaard te verderven. Nou ja, de kanttekeningen wijzen dus op de ketters. Op de valse leraren. Of beter gezegd op al diegenen die de kerk gods hebben proberen te verderven met de aanvallen. Maar met name wel met de valse leer. Nou ja, hoe actueel zou ik zeggen toch? Ook in onze dagen. Ik bedoel, actueel onderwijs. Waardenswaardig onderwijs. Voor u, voor mij, voor ons kinderen. Om nou waakzaam te zijn voor die vossen. U zegt, zijn er die dan in onze dagen? Ja, zegt u natuurlijk, ja, die zijn er wel geweest in de eeuwen, dat weet ik wel. Fariseërs en de schriftgeleerden, dat het Romeinse zuurdeesem. Toen al in de dagen van de Heer Jezus Christus. Door de wet onderhouden en proberen door de werken daar wetzalig te worden. Ja, dat is er geweest natuurlijk ook in de tijd van de reformatie. Maar gelukkig, ja, we hebben Luther gehad en Johannes Calvijn heeft mogen leven. En zoveel andere grote namen ter tijde van de reformatie. Ja, ze hebben ons uiteindelijk toch wel bevrijd van die vossen. Die vossen zijn wel eigenlijk uit die wijngaard verdreven. Tuurlijk, er zijn er altijd nogal wat gebleven. Ja, we spreken wel eens over de pelagianen, de semi-pelagianen. Nou ja, ik zou natuurlijk kunnen wijzen op de remonstranten. En ik geloof dat onze vaderen, geliefd in de tijden van de Duitse synode, natuurlijk ook heel goed deze les hebben begrepen. Niet waar? Vangt ons de vossen. Dat ze de wijngaard niet zullen bederven. Ze hebben het vuur en de zwaard gestreden. Waarvoor? Voor de zuivere leer der waarheid. Of beter gezegd, opdat er een volk zou leven in de vrezen des Heren. En ik zei toch, geliefden, die les is te zeer waardigenswaardig. Ook in onze dagen. Want die leer is er nog. Springlevend. Onze vaderen zijn beducht geweest voor de leer van de veronderstelde wedergeboorte. Ik denk aan Abraham Kuyper. De ouderen weten dat nog wel. Maar Abraham Kuyper leeft niet meer. Maar die veronderstelde wedergeboorte leer, geloof ik, geliefde, dat er ook nog wel heerst door in onze dagen. Ik denk aan een godvrezende, godzalige leraar. Die alweer enige jaren in eeuwigheid is. Die het ooit eens zei. De gereformeerde kerken zijn ten onder gegaan aan de veronderstelde wedergeboorteleer. Maar zo zei de man in zijn dagen, ik vrees dat wij ten onder gaan aan een verondersteld geloof. Ruikt u? Dan lijkt het wel of je zelf maar moet geloven. Ik bedoel, lijkt het wel of we het zelf kunnen? Nou ja, dat schuurt natuurlijk weer, dat raakt natuurlijk weer aan die remonstrantse weer. Ik bedoel, nou zegt de Heere, vangt gij lieden ons de vossen. Daar moet voor gewaakt worden. Daar moet tegen gestreden worden. Maar, nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal misschien wel grote vossen. En daarom dienen we ook altijd acht te geven, geliefden, op de zuivere leer der waarheid. Moeten we niet afwijken, niet de linker en niet de rechterzijde, maar altijd weer terugkeren tot het woord en het blijvend getuigenis Gods. Hebben wij natuurlijk ook de leer van onze vaderen. Ik zeg het nog een keer vanmiddag. Maar het kan ons wijs maken tot zaligheid. Bewaart ons voor af te wijken ter linker en ter rechterzijde. Vangt gij lieden ons de vossen. Maar geliefden, we hebben nog steeds met zulke gevaren, met zulke bedreigingen van doen. Ik ga niet alles noemen, het voert veel te ver. Ik wil er u ook niet te veel mee vermoeien. Maar als ik denk aan die oude, vertrouwde Statenvertaling. Wat zijn er vossen bezig, geliefden? Om ook die vruchtjes, ik bedoel ook die gaven Gods, te verderven. We hebben enige tijd samen, ook met uw gemeente, alweer enkele jaren geleden, herinner ik me. Gemeente om sterk te moeten maken, om te waken voor dit al oude vertrouwde woord Gods. Het is geen monument hoor, jongens. Laat je niet wat wijs maken, het is geen monument. Maar het is het woord Gods, de meest zuivere vertaling. En hij dat woord nou lief hebt gekregen, dan wil je er niet de punten, niet de komma meer af hebben. Ga ervoor strijden. Dan wil je al die vossen vangen en de buiten werpen. Maak het een keer zeggen vanmiddag, gemeente. Ik zeg het uit de liefde van mijn hart. Maar zult u houden bij dit onfeilbare getuigenis? Als het nou moeilijk is, jongens, dat begrijp ik. Maar we hebben zoveel middelen tegenwoordig die ons die moeilijkheden, die onbegrijpelijkheden kunnen verduidelijken. Wend je dan daartoe. Maar ga niet tornen aan dit woord. Maar ach, ik geloof dat er een volk vanmiddag in ons midden zit dat veel kleinere vosjes kent. In de eigen oog, maar misschien wel in de eigen oog weer heel groot, want die zitten van binnen. Hè? En ik zei geliefden, de zaligmaker heeft deze woorden opgetekend ten gunste, ten behoeve van zijn bruid. Waarom? Hij wil niet dat zijn kerk, zijn kinderen, die bruidskerk, die liefde Gods kwijtraken. Want als ze die liefde Gods kwijtraken, geliefde, komen ze weer in donker, komen ze weer in de armoede, komen ze weer in de nood, komen ze weer in de banden. En dat is nou die innerlijke bewogenheid Gods met zijn volk. En daarom zegt hij, het vangt gij lieden ons, die vossen, die kleine vosjes. Nou, als ik nou eens naast u zou komen zitten, avondmakers vanmorgen, vanmiddag. Die vanmorgen mochten aanzetten. Waar hij nog het meest mee te strijden. Van binnen. Was nou zo'n geducht kwaad? Wat zou je er nou eigenlijk wel graag geheel en al uitdrijven? U zegt misschien de zonde. Want de zonde, ja, kan zo klein zijn, hè. Maar kan zo'n groot kwaad aanrichten. Want die vosjes, die kleine vosjes, geliefden. Nou ja, ik denk, dan moet u me maar niet vreemd aanzien, maar ik denk aan die prachtige schilderijen en prachtige tekeningen die je vroeger nog kon zien. En die zijn er nog van Rien Poortvliet. Dat heeft me als jongen wel eens een beetje verwonderd. Prachtige bossen getekend, prachtige dieren kon de man tekenen. En dan zag je zo'n kleine vos. Prachtig plaatje. Daar kon je ogen niet van afkrijgen. Maar die moet je natuurlijk niet in de tuin hebben. Niet in je wijngaard. En zo is het met de zonde ook. Kan zo mooi schijnen. Kan zo begeerlijk zijn. Kan zich zo liefelijk voordoen. zaligmaker zegt, vangt gij lieden ons die kleine vossen. Je moet ze niet laten gaan. Want er is een volk vanmiddag in ons midden dat weet het. Dat begint altijd zo klein, hè. Het wordt zo dikwijls groot. Ik moet opnieuw denken, ik sprak er gisteren nog over met iemand. Maar ik denk altijd ook in dit verband gemeente weer aan Lot. Toch? Kijk, Lot liet ook die kleine vosjes toe. Ik bedoel, liet ook de zonde toe. Toen hij voor Sodom en Gomorra ging wonen. Want ach, die vlakte, dat was hem toch zo lieflijk en zo begeerlijk. Dan sloeg hij zijn tent op. Hij had er niet alles van zeggen, maar u weet wel, hij kwam in de stad en hij zat in de poort. Te midden van de zonde, te midden van de ongerechtigheid. Weet u wat opleverde? Dat hij zijn rechtvaardige ziel kwelde. Het heeft alles in zijn hart en zijn leven overhoop getrokken. Want dat doet de zonde. De zonde geeft je nooit geen rust. Geeft je nooit, ten diepste nooit geen vermaak. Ja, de zonde is eigenlijk misschien een aanvang zoet. Maar met verloop van tijd is het bitter. Al is het misschien alleen al vanwege de gevolgen. Alle schade werkt het uit. Kijk die vruchtjes. En die vijanden. Die kleine vossen die de wijn gaat verderven. Weet je wat ook zo'n groot gevaar is? Het werd vanmorgen al opgemerkt in de consistorie, maar we leven in de tijd de straten kleuren weer oranje. U weet wel wat ik bedoel. Jongens, wil je er eerlijk en ernstig voor waarschuwen? Ik ben geen haar beter dan jullie hoor. Want ik geloof dat in ieder wel zou moeten begeren te vragen, Heere, leid me nou niet in verzoeking, maar verlos me nou van de boze. Nee. Het lijkt zo onschuldig, maar de zonde maakt altijd scheiding. En hij nou straks met al die zaken die zo in het oranje gehuld zijn mee gaat doen. Hè, had hem duisternis over je hart. Ik zeg het niet alleen tegen onze jonge mensen. Maar ik zeg het ook tegen de ouderen. Nee. Want de wereldgelijkvormigheid, geliefde, dringt zo in onze gezind in. Vangt gij lieden ons de kleine vossen. Gewoon praktisch vanmiddag. We werden als kerkenraad deze week uitgenodigd op de fruitierscholengemeenschap. Als kerkenraden in de omgeving. Omdat de directie, het onderwijs en personeel zich zo grote zorgen maakt over onze jeugdkinderen, jongens. Waarom? Omdat ze zien dat de moderne media zijn duizenden, zijn tienduizenden verslaat. En dan proef je zorg bij die mensen. Dezelfde zorg die kerkenraden hebben, dezelfde zorg die vaders en moeders hebben. En misschien ook wel die zorg die jullie in je hart en leven ondervinden, want oh, je bent er zo aan verslingerd, hè. Je kunt die vosjes, je kunt ze niet uit je leven kwijt. Wat? Onmogelijk, hè. Wat doet het? Verwoest heel je leven. Nou, dan ben ik hier niet vanmiddag naar de preekstoel toegewandeld, gemeente, om allerlei maatschappelijke wantoestanden voor het voetlicht te brengen. Daar zijn anderen voor. Maar het haalt een duisterheid over je ziel. Denk nou niet dat ik hier sta te liegen. Denk nou niet dat ik sta je bang te maken. Maar geliefd, het is het woord des Heren. Kijk, en daarom zeg ik het nog eens een keer. Is te zalig maken zo met innerlijke ontferming bewogen. Wat voel je dat? Vangt gij lieden ons de vossen, die kleine vossen die de wijn gaat verderven. Gods kinderen, ze kunnen zo met die kleine vosjes van doen hebben. Ook, ik bedoel, ook na ontvangen weldaden. Ik had het straks over die kostelijke vruchten. Het geloof, de liefde. Die onderworpenheid, die aanhankelijkheid, die afhankelijkheid. Dat tere leven. Dat uit genade leven. Niemand anders te weten dan Christus Jezus en die gekruisigd. En al het andere schade en drek gaat. Maar hij nou niet oppast. Nou ja, ik kijk maar weer eventjes natuurlijk naar Gods kinderen, nietwaar. Maar hij nou niet oppast. Hij uit genade mogen leven, maar ga je weer in je werkheiligheid en in het verbonden werken, zogezegd, je weg vervolgen. Ook zo'n groot gevaar van binnen. Kan ook niet anders. Waarom niet? Nou, omdat u en ik gemeente geschapen zijn in de staat der rechtheid. En in dat proefgebod hebben gestaan dat we door gehoorzaamheid het eeuwige leven konden verwerven. Wat we toen konden, wilden we niet. En wat we nu niet meer kunnen, dat willen we. Kijk, en dan ga ik altijd weer aan het werk. Daar weten Gods kinderen toch van, of niet vanmiddag. Kan het misschien vanuit de liefde voortkomen. Maar ga ik zelf weer aan het werk. Ik denk aan onze lieve vriend. U kent hem wel. Ook al in de eeuwigheid. Die dan wel eens heb ik altijd mezelf bewijzen. Heb ik mezelf bewijzen voor God en voor de mensen. Ga ik zeggen, heren, nou ga ik het zelf proberen. Nou ga ik u behagen. Kijk, dat kan zo'n vosje zijn, gemeente, die heel die vrucht weer verteert. Waarom? De Heer is een jaloers God. En als u van genade gaat afwijken, ik zei weer in de weg van de werken gaat, gaat hij u leren dat door de werken de wet niemand zalig wordt. Maar gaat hij u leren dat u werken niet kunt doen, die wet niet kunt houden en vervloekt bent, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Kom je weer in de wildernis terecht. Nou, ik ga me niet meer van die vosjes noemen. Ik zou eigenlijk willen zeggen vanmiddag, nou, gemeente, dan moet je eerlijk vanmiddag, vandaag, morgen, eens een blik naar binnen proberen te slaan. Om te zien wat zit er nou allemaal in mijn hart en wat zit er nou allemaal in mijn leven. Dat de wijngaard verderft en verwoest. Nou ja, kijk, nou ben ik er de man niet na om u aan het werk te zetten, dat weten we denk ik al wel. Maar de zaligmaker heeft het toch gezegd, vangt gij lieden ons de vossen. De kleine vossen, dat is een bevel. Dus ja, dat moet ik natuurlijk niet zeggen, dat moet je maar niet doen. Moet ik natuurlijk niet zeggen, nou ja, laat het water maar over de akker lopen en kijk dan maar hoe het gaat. Ik heb ook niet voorover, ik mezelf ook ten diepste nog niet voorover. Want ik zei, kom je in het donker terecht. Maar de zaligmaker heeft nou zijn kerk zo lief, geliefde. En waakt voor zijn eigen eer. En daarom zegt hij, vangt gij lieden ons de vossen. Die kleine vossen. Dat is een opdracht, hè. Dat is een opdracht, nou ja, kijk maar in de eerste plaats, mannen en broeders, naar onszelf. Als opzieners gesteld over de gemeente van Vriezenwee. Om ze met innerlijke ontferming te bezoeken. Ik geloof geliefden dat ik toch wel mag zeggen hoor. Ze hebben uw heil op het oog. Ze waken voor uw welstand. Allemaal mensen vol met gebreken. Zal ik het maar zeggen dan. Maar ze waken voor uw welstand. Maar ze moeten nou waken voor die vossen, voor die kleine vossen. En daarom toe te zien natuurlijk op leer en leven. Ja, kun je niet iedereen een Vriezenveen op de kansel vragen, zou ik maar heel eerlijk zijn. Waarom niet? Omdat je zo bang bent dat de gemeente verleid gaat worden. Voel je dat? Dat is niet bekrompen hoor. Maar dat is uit oprechte zorg. Was ze waken voor uw welstand. Nou. Dan spreek ik ook vaders en moeders. Ben ik zelf ook onderdeel van. Spreek ik u maar eerlijk aan. Vangt gij lieden ons de vossen. Moet er een hek om die wijn gaat komen. Een hek om een gezin. Toch. Moeilijk hè. Want als je de ene vos hebt gevangen, keert er een andere vos aan de andere kant er weer met de volle vaart in. Kijk, waar is het dweilen met de kraan open? Nee. Moet je dan maar met armen over elkaar blijven. Moet dan allemaal maar laten gebeuren. Kan niet, hè? Kan niet. Waarom niet? Je hebt je kinderen er toch niet voor over. Of laat je je kinderen zomaar gaan. Terwijl je weet... Dat ze een ziel hebben, te weten dat ze op weg zijn naar de eeuwigheid. God moeten gaan ontmoeten. Kun je ze toch niet zo laten gaan? En toch, geliefde, nou die ernstige vermaning. Vang gij lieden ons nou de vos. Ik sta niet boven uw gemeente. Maar ach, wat een lauwheid, hè. Wat een laksheid. Wat een traagheid. Land en volk. Zouden die gedurige liefde een gebed opgezonden moeten worden? Heren, wil u dan de landsgrenzen maar sluiten? Wat zeggen u nou, dominee? Moet je dan die arme vluchtelingen niet? Geliefden, ik geloof dat er een groot gevaar in ons land dreigt. Waarom? Onze multiculturele samenleving, laat ik het vanmiddag eens eerlijk zeggen. Heb ik dan wat op al die mensen met een onsterfelijke ziel uit een vreemd land? Nee, maar ik heb wel wat op hun godsdienst hier. Waarom? Het zijn vossen geliefden en die proberen de wijngaard te verderven. Weet je waarom? Er komen er steeds meer in parlementen, er komen er steeds meer in de gemeenteraden. En ze krijgen een steeds grotere stem. En ze dringen het christelijk geruit steeds verder terug. Met welk een doel? Omdat die leugenaar daar beginnen, geliefden. Satan. Erop uit is om de ere Gods weg te roven uit ons land en uit ons volk. En uiteindelijk, geliefden, om heel Vriezenveen. Heel Nederland. Te verderven. Want hij strijdt al 6000 jaar. Zijn kop is vermorzeld door. Maar hij strijdt al 6000 jaar. En je moet altijd maar rekenen, de barmhartigheid, de goddelozen, is breed. Mocht er niet een gebed opgezonden worden. Of de Heer ons arme land en volk nog zou willen bewaren. Dat is nodig hoor. Geliefde. Ik klaag mezelf in de eerste plaats aan. Ik klaag ons als kerkraad misschien aan. Ik klaag heel mijn gemeente aan elkaar. Want we zijn zo lauw. We staan erbij en we kijken ernaar. Kan ik het dan anders maken? Nee. U kunt ook niet anders zijn. Geliefde, ik moet afronden. Weet je wat we doen moeten? De handen over elkaar. De knieën buigen. En God aanlopen als een waterstroom. Want hij heeft een arm met macht. Hij is groot van vermogen. Ik denk aan de tijd van de richteren. U kent dat boek Richteren wel. Het volk zondigde. Verlieten de Heer en zijn dienst. Wat gebeurde er? De Heer zond de vijanden. Waarom? Om dat volk te straffen. Nou, ik denk niet aan wat ik moet zeggen om dat volk te kastijden. Want die lief heeft, kastijdt die. En als die vreemde vijanden, die vreemde volken in het land Israël overheerst, dan riepen ze tot de Heer. En dan lees ik, en de Heer verloste hen uit al hun benauwdheid. Maar het duurde niet al te lang, of ze verlieten weer de Heer. En hij die hen vaderlijk kastijdde, zond opnieuw een vijand. En verloste hen door de hand van een richter opnieuw uit alle nood. Want hij heeft een arm met macht. En hij is groot van vermogen, daar weten Gods kinderen van, toch? Ik bedoel, hoe hij hen bevrijdde, van alle vijanden bevrijdde. In de vrijheid dat kinderen God stelden. En ze weten het, dat ze van zichzelf niet ene vijand kunnen overwinnen. Ik zei zo straks, als ik er één probeer eronder te krijgen, springen de 10 wel weer op. Dweilen met de kraan open. Vergeef me de uitdrukking. Maar als God nou werkt, geliefden. Als hij u nog eens, nou ja, want dat is de zaak. Op het innigste, op het allerinnigste aan hem verbindt. Zoals die rank aan die wijnstak. En door die allerinnigste gemeenschap, die liefdesappen nog eens in uw hart vloeien. Word weer waakzaam, kunnen kleinste zonden weer niet gedogen. Want dan is de liefde Gods in je hart. Zie dat. En dan leef ik tot zijn eer. Krijgt hij de eer. Maar die de Heere vrezen hebben daarin gebrek. Gemeente, het is maar een eenvoudige waarschuwing vanmiddag aan u en aan mezelf. Maar een Heere spreekt, wel bewogen, met innerlijke ontferming. Vangt gij lieden ons de kleine vossen. Die grote vossen, die kleine vossen. Dat geldt voor Bethel. Dat geldt voor u en mij. Want o, waar liefde woont, daar gebiedt de Heere zijn zegen. Zou dat geliefde ons gebed niet moeten zijn? Ja, maar ik heb zoveel wrevel en vijandschappen, goddeloosheid en boosheid in mijn hart, dat weet de Heere wel weer. En wat u er niet uit kon krijgen, kan hij er wel uit krijgen. Dus wat moet je nou wezen vanmiddag? Op dat plaatsje, geliefde, waar je dan misschien vanmiddag wel eens voor het eerst in je leven echt eerlijk wordt. En alles aan de Heer uitklaagt, niks meer achterhoudt. Al je onmacht, je onwilligheid, je dwaasheid, je blindheid, je afkerigheid, je goddeloosheid en alles wat je parten speelt. De Heer zegt, werpt al uw bekommernissen op hem. En hij zal uw paden recht maken. Nou, voel je geliefde wat een bewogenheid hij heeft. Met zijn kinderen, wel bijzonder hoor. Maar ook met degene die nog buiten staan. Met de kerk ook in ons vaderland. Hij heeft ons nog niet overgegeven. De zielen van zijn tortelduif. Nog niet overgegeven aan het wildgedierte. De vosjes zijn maar in de wijngaard. En ik zei, ik ga het allemaal niet meer herhalen, maar er zijn ook grote vossen. Maar hij heeft nog niet overgegeven. Waarom niet? Ik geloof dat er nog onder het zegel der verkiezing liggen. Wat bedoel u? Nou, ik geloof dat er nog toegebracht moeten worden. Want anders was de Heere geweken. Had hij ons net als zoveel vreemdere volkeren en landen al lang overgegeven. Heeft hij nog niet gedaan. Het zijn de goede tierenheden des Heeren. Alleen daardoor dat wij nog niet vernield zijn. Ach, zo ge dan zijn stemmen heden hoort. Verraad u nou niet. Maar laat u nou leiden. Amen. We zingen met elkaar. 35, het eerste vers. Twist met mijn twist, dus hemel Heeren. Ga mijn bestrijder toch de keer. Wil spies rond das en schild gebruiken. Om hun gevreesd geweld te fnuiken. En wat er verder volgt in het eerste van de 35e psalm. slotzang voor deze middag is uit 106, tweede vers. Welzalig elk die het recht betracht, die al een tijd zijn wetten acht. O Heere, laat mij naar het welbehagen dat geen uw volk steeds hebt betoond. Ook roem op uw bescherming dragen en met uw zegen zijn bekroond. Tweede van 106. Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.